Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen op deze tweede Adventszondag kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan hoofdstuk 1. En we lezen de versen 5 tot en met 25. Dus Lucas 1, de versen 5 tot en met 25.
Aankondiging van Johannes' geboorte. In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester met de naam Zacharias, van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren Aarons, en haar naam Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als hij priester aan bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heeren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende, ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot een Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot een engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel, die voor God staat, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachten op Zacharias en waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken, en zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.
Woord van God, gemeente, waar we deze morgen samen naar willen luisteren, ook in dienst ter voorbereiding op de bediening van het avondmaal, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Lucas 1, en daarvan allereerst vers 13, waar we lezen, maar de engel zei tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En dan vervolgens de versen 18 tot en met 20. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zei tot hem, ik ben Gabriel die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. We luisteren vanmorgen, gemeente, naar de tekst voor de prediking. En het thema voor de preek van vanmorgen is de adventsboodschap voor Zacharias. En we letten op 3 dingen. Deze boodschap die wordt allereerst verkondigd door Gabriël. In de tweede plaats, die wordt in twijfel getrokken door Zacharias. En in de derde plaats, die wordt bevestigd door het teken van het zwijgen. Dus de adventsboodschap voor Zacharias, die boodschap wordt verkondigd door Gabriël, wordt in twijfel getrokken door Zacharias en wordt bevestigd door het teken van het zwijgen. De evangelist Lucas, gemeente, is de evangelist die, zou je kunnen zeggen, het uitvoerig schrijft over de komst van de Heer Jezus in deze wereld en de voorbereiding daarop. In de eerste verse van dit evangelie, die we dan vanmorgen samen niet hebben gelezen, daar geeft hij aan dat hij alles zorgvuldig heeft onderzocht voordat hij zijn evangelie is gaan opschrijven. Hij heeft bronnenonderzoek gedaan. Hij is naar de bronnen gegaan. Hij heeft gesproken met oog- en oorgetuigen. En hij schrijft zijn evangelie, en dat moeten we altijd ook maar weer even voor ogen houden, aan Theophilus, aan een Romein, aan iemand die nog niet gelooft. En aan hem is in eerste instantie dat evangelie geadresseerd. En nu kan hij met zekerheid aan deze Theophilus zeggen dat wat hij schrijft ook betrouwbaar is. Dat Theophilus er zeker van kan zijn dat wat Lucas schrijft ook echt op waarheid berust. En zoals ook de andere evangeliën gaat het in dit evangelie om de komst van de Zoon van God, Jezus Christus, de Messias in deze wereld. En wat Lucas met name laat zien, dat is hoe God bezig is om de komst van zijn Zoon in deze wereld voor te bereiden. Dat gebeurt in de dagen van Herodes, de koning van Judea, Herodes de Grote, zo werd hij genoemd. Hij stond vooral bekend om zijn wreedheden. En dan zou je bijvoorbeeld al kunnen verwijzen naar wat we lezen in Matthäus 2 over de kindermoord in Bethlehem. Dat is dezezelfde Herodes. Maar ook uit bronnen buiten de Bijbel kun je opmaken dat hij heerste als een politiek leider met tyranniek gezag. Het waren donkere tijden. In politiek, maatschappelijk en geestelijk opzicht. Het zijn immers de tijden waarvan de profeet Jesaja gezegd heeft: het volk dat wandelt in duisternis. Inderdaad, dat is de situatie in Israël. En toch heeft God zijn volk niet verlaten. Dat is ook te zien in Lucas 1. Want in die dagen van Herodes, die machtige vorst bij wie het alleen maar om zichzelf te doen is, schrijft Lucas dat er een zekere priester was, Zacharias, en zijn vrouw Elisabeth. En van allebei geldt dat ze rechtvaardig zijn, dat ze wandelen in al de geboden en rechten van de Here, onberispelijk. Hier zijn twee mensen die God dienen, oprecht, met hun hart. Dit is niet alleen vormendienst, dat had je in die tijd ook. Nee, deze mensen dienen God met hun hart. Uit liefde tot God. God heeft zijn volk ook niet verlaten. Dat zie je bij Zacharias en Elisabeth. Zoals er meer waren, dat zien we later natuurlijk ook. Een Simeon en een Anna, die ook de komst van de Messias verwachten. God heeft zijn volk nog niet verlaten. En dat is ook te zien, want Zacharias die wordt geroepen om in de tempeldienst te doen. De tempeldienst is nog steeds intact. En Zacharias is een van de vele priesters. Hij is ingedeeld bij de dagorde van Abia. De priesters die werden verdeeld over verschillende groepen en deden dan om beurt dienst in de tempel. En nu beleeft deze Zacharias een hoogtepunt in zijn werk als priester. Hij mag in de tempel nu het reukoffer brengen. Elke dag werd in de tempel het reukoffer gebracht. Dat gebeurde 's morgens en 's avonds. En door loting werd de priester aangewezen die dat werk mocht gaan doen, dat offer mocht brengen. En er waren heel wat priesters. Er zijn er die denken dat er zo ongeveer 20.000 priesters waren. Dus je kunt wel nagaan, normaal gesproken maak je dat maar één keer in je leven mee. En nu valt het lot op Zacharias. Nu is hij aan de beurt om het reukoffer te brengen. En dat reukoffer dat Zacharias gaat brengen, dat heeft alles te maken met het gebed tot God. Dat reukoffer, dat is een mengsel van geurige stoffen dat op het altaar in brand wordt gestoken en dat zo omhoog stijgt voor het aangezicht van God. Die damp van het wierook gaat naar boven. Dat is een teken, dat is een symbool van het gebed. Het gebed tot God. En buiten stond het volk immers toch ook te bidden. En in de tempel deed de priester op dat moment precies hetzelfde. Dat reukoffer, dat is het teken van het gebed van het volk, van de priester. Het gebed tot de God van Israël. Je zou kunnen zeggen, alle gebeden van het volk werden samengebundeld en samengenomen en zo neergelegd voor het aangezicht van God. Kijk, en zo mag Zacharias dat werk als priester verrichten. Hij mag namens het volk, al die gebeden van het volk, mag hij brengen voor het aangezicht van God. En dat reukwerkaltaar, dat stond niet ver bij het voorhangsel vandaan, jongens en meisjes. Achter dat voorhangsel, dat dikke gordijn, daar is het heilige der heiligen. Ja, zo dichtbij mocht de priester nu komen bij dat heilige der heiligen met de gebeden van het volk. Opdat die gebeden tot God zouden worden opgezonden en God in de hemel de gebeden van zijn volk zou horen. Zacharias mag als een priester instaan tussen God en zijn volk. En tijdens het brengen van dit offer, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dat heeft lang natuurlijk niet elke priester meegemaakt. Maar Zacharias die maakt dat nu mee. Ineens verschijnt de engel Gabriël. En dat is een indrukwekkende verschijning. Dat is een aartsengel die door God ook is aangesteld over talloze andere engelen. En hij zegt straks zelf, ik ben Gabriël die voor God staat. Ik ben uitgezonden. En het is voor Zacharias ook een hele indrukwekkende verschijning. Want Zacharias is er helemaal ontdaan van. Hij is zeer bevreesd. Hij beseft ongetwijfeld, dit is een boodschapper van God. Hij staat ineens in het licht van de heiligheid van God. Een engel die voor God staat, is gekomen naar de aarde. Dat gebeurt hier in de tempel. En als de Heer een engel zendt, dan zendt hij altijd een engel om een boodschap te brengen aan mensen hier op aarde. God laat zijn woord hier verkondigen. En de eerste woorden die Zacharias hoort uit de mond van de engel is, vrees niet, Zacharias. Dat is een heerlijk evangelie. Daar staat die bevende, vrezende Zacharias. En God zegt door de mond van de engel, vrees niet, Zacharias. En waarom hoeft hij niet te vrezen? Want uw gebed is verhoord. God verhoort het gebed. En als ik dan vanmorgen aan u en jullie, en ook aan jullie jongens en meisjes zou vragen, welk gebed is er verhoord? Waar doelt de engel dan op? Welk gebed is dat? Dan denk ik dat we allemaal allereerst denken, natuurlijk, dat is het gebed van Zacharias en Elisabeth om een kind. Staat er ook heel nadrukkelijk bij hier. Dat ze kinderloos waren. Dat ze geen kinderen hebben gekregen. En dat ze natuurlijk gebeden zullen hebben om een kind. Misschien de laatste jaren niet meer, omdat ze wat ouder zijn geworden. Maar Zacharias zal zich toch herinneren al die gebeden die hij in zijn huisje samen met Zacharias, met Elisabeth heeft opgezonden tot God. Of God hen genadig wilde zijn en een kind zou willen schenken. Ja, het ligt voor de hand om daaraan te denken. En toch denk ik eigenlijk dat dat niet de juiste uitleg is. Want Zacharias die staat hier bij het reukofferaltaar. Hij is hier de priester. Hij staat hier maar niet als privépersoon. Het is het gebed van het volk dat hij heeft opgezonden tot God. Hij staat er namens het volk. En dat gebed van het volk, dat is het gebed om de komst van de Messias. Om de vervulling van Gods belofte. Met andere woorden, hier gaat het allereerst om het gebed om de komst van de Messias. Dat de Heere zijn belofte zal vervullen die de Heere gegeven heeft in de oud-testamentische bedeling. God heeft telkens weer beloofd dat de Messias zal komen, dat de helstijd zal aanbreken, dat hij zijn genade zal bewijzen aan zijn volk Israël. En dat na het oordeel de genade zal komen in de Messias. En nu hoort Zacharias uit de mond van de engel. Uw gebed is verhoord. Het gebed Dat God beloofd heeft dat uit het nageslacht van David de grote zoon van David zal komen. Die zijn volk Israël zal verlossen. En die koning zal zijn tot in eeuwigheid. Want hij zal de troon van zijn vader David beklimmen. En hij zal tot in eeuwigheid koning zijn. Dat is de boodschap die Zacharias allereerst hoort. De tijd van de vervulling van Gods beloften is aangebroken. Nu breekt de tijd aan waarin het Oude Testament, waar de profeten over gesproken hebben. Nu breekt de heilstijd aan. En dat is het volgende, Zacharias en Elisabeth, die worden daarbij ingeschakeld. Zeker, het staat niet los van het krijgen van een kind voor Zacharias en Elisabeth. Maar het gaat hier allereerst niet om het persoonlijke gebed van Zacharias en Elisabeth. Dat hebben ze ongetwijfeld natuurlijk gebeden, ik zei het al, dat leidt geen twijfel. Maar het gaat er nu om dat de Heere een begin maakt met de heilstijd. En dat de Heere deze Zacharias en Elisabeth daarvoor gaat inschakelen. Ze zijn een kinderloos echtpaar, maar de Heere gaat hen gebruiken om de komst van de Heere Jezus, de Messias, voor te bereiden. Het Koninkrijk van God zal aanbreken en God zal Zacharias erbij inschakelen. Want de Heere zegt het toch immers. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En u zult zijn naam heten Johannes. En die naam betekent de Heere is genadig. Kijk, dat is de boodschap van de engel. Gods genade. Die zal komen. God is zijn volk genadig. De Messias komt. In die donkere tijd. Laat de Heere het licht schijnen in de duisternis. En nu gaat de Heere een getuige van het licht sturen. Nu gaat de Heere Zacharias en Elisabeth een zoon schenken die gebruikt zal worden als een wegbereider voor de Messias. Om voor de Heere een toegerust volk te bereiden. Zodat de Messias ontvangen zal worden door zijn volk. De Heere gaat Johannes de Doper geven, de zoon van Zacharias en Elisabeth, die velen zal bekeren tot de Heere en die het hart van de vaderen tot de kinderen zal bekeren. Met andere woorden, er zal door deze Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabeth heen, zal er een geweldige opleving komen van het werk van God. De Messias komt en Johannes wordt zijn wegbereider. Dat is de machtige boodschap die Zacharias daar hoort op dat moment bij het reukofferaltaar. Dat is de boodschap van Advent. De stem van de profetie heeft 4 eeuwen gezwegen. Maar nu breekt de tijd van de vervulling van Gods beloften aan. En als je kijkt naar de namen van Zacharias en Elisabeth, dan zeg je, die laten ook zien dat de Heere dat zal gaan doen. Want Zacharias, dat betekent de Heere gedenkt. En Elisabeth, dat betekent de Heere is mijn eed. De Heere die is zo betrouwbaar, die doet wat hij zegt, die vervult zijn beloften. Kijk, en zo werkt de Heere, gemeente, in een donkere tijd. Een tijd die zo donker is, dat het in geestelijk opzicht armoedtroef was, om zo te zeggen. Maar het staat God niet in de weg om met zijn werk verder te gaan. Ja, om zelfs een nieuwe tijd te laten aanbreken. De tijd van de genade. De tijd van het heil. En dat God zulke mensen, Zacharias en Elisabeth, een kinderloos echtpaar, voor wie het menselijk onmogelijk was om nog een kindje te krijgen, dat God hen gaat inschakelen en gebruiken. Dat is nog altijd de boodschap, gemeente. Ook op deze Adventszondag, op deze voorbereidingszondag. De duisternis kan sterk zijn, de geestelijke duisternis. En die heeft velen in zijn greep, ook in onze samenleving. En je ziet het ook in de geschiedenis van de kerk, dat er vele perioden geweest zijn. Ja, dat eerst het licht de duisternis verdreven had en dat velen God kenden. Ook in ons eigen land hebben we die periode gekend. Maar dat kan ook zo weer veranderen. Dat er tijden zijn van geestelijke duisternis, van donkerheid, van verwarring en van verdeeldheid. En wie kijkt naar de samenleving en naar de kerkelijke samenleving vandaag in ons eigen land, die kan toch niet anders concluderen dan dat het geestelijk opzicht zo donker is. Maar de adventsboodschap is, het is voor God nooit te donker om te werken. Het is voor God nooit te duister om te werken. Dat gebed om de krachtige werking van de Heilige Geest, dat bidt u toch, uw koninkrijk koop. Dat is nooit te vergeefs gemeend. Dat is nooit zinloos. God gaat door met zijn werk. Misschien is het vanmorgen wel donker in u of jouw hart. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. En je hoort vanmorgen dat het voorbereiding is op het heiligavondmaal. En je wist dat natuurlijk al, want vorige week zondag is dat ook al afgekondigd. En misschien maakt dat er allemaal nog wel moeilijker op. Dat je bij jezelf zegt, ben ik er eigenlijk geestelijk wel aan toe om het avondmaal te vieren? En als ik kijk naar mezelf, ik heb het erbij laten zitten. Kijk, Zacharias en Elisabeth, daar kon de Heere nog van zeggen, ze zijn beiden rechtvaardig voor mij. En ze dienen mij met hun hart. Maar bij mezelf is het lang nog niet altijd zo, zoals het zou moeten zijn. Ik kom bij mezelf zonden tegen, die me elke keer weer in de duisternis brengen. En de duivel die fluistert me in, juist met het oog op het avondmaal. Mag jij die plaats aan de tafel innemen? Kun jij het avondmaal gaan? Als je naar jezelf kijkt, naar je eigen hart, naar de duisternis die er is. En uw gebed lijkt misschien wel onverhoord. Wat kunnen onverhoorde gebeden zwaar drukken op je hart? Je bidt om Gods genade. En je bidt om Gods ontferming. En je bidt om de doorwerking van de Heilige Geest in je hart. Om een vernieuwde bekering misschien wel. Maar er gebeurt niks. Er verandert niks. Is het dan niet om moedeloos van te worden? Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Wat een duisternis. Het lijkt wel of het geestelijk niet wil in je persoonlijk leven. In je gezin. Je probeert de weg van de Heere te gaan. Voor jezelf. Maar ook voor je kinderen. Voor je kleinkinderen misschien wel. Maar het lijkt soms dat het je bij de handen wordt afgebroken. Dat je zegt, Heere, hoe moet het nou verder? Wat is het donker? Wat is het duister? Heere, waarom laat u niet meer zien van uw werk? Ja, onze tekst laat zien, gemeente, hoe de Heere ook in donkere tijden wegen gaat die tegen ons verstand ingaan. Zacharias en Elisabeth, die zullen een zoon ontvangen. Nou, dat is menselijk gesproken natuurlijk onmogelijk. Ze waren beide al ouder. We weten niet hoe oud ze geweest zijn. Zacharias was nog wel in de priesterdienst. Dus zo heel oud zal hij ook nog weer niet geweest zijn. Maar hij was toch in een fase gekomen waarin hij geen kinderen meer zou kunnen krijgen. En ook Elisabeth is ook onvruchtbaar. Ja, gemeente. God laat zien dat hij altijd een weg gaat die wij niet kunnen begrijpen. Anders zou het ook niet zijn weg en zijn werk zijn. Laten we vanmorgen op deze voorbereiding zondag dat evangelie ter harte nemen, gemeente. Dat de Heere uiteindelijk ook niks van ons vraagt. Ook geen geschiktheid van ons vraagt. Misschien zijn we juist daar wel naar op zoek. Ook in geestelijk opzicht, ook in de voorbereiding op het avondmaal. Maar wij kunnen niks bijdragen aan onze zaligheid. Wij kunnen niks meebrengen tot ons eeuwig behoud. En het zelfonderzoek in de week van voorbereiding is er ook niet op gericht dat wij in onszelf wat hebben. Maar juist dat we de zaligheid zoeken buiten onszelf, in die belofte van God. Dat Jezus alleen de zaligmaker is. En dat mijn zonden alleen vergeven zijn om zijnentwil. En dat zijn gerechtigheid alleen mijn gerechtigheid voor God is. En dat er niks bij komt van mijn kant. Het zijn bekende woorden die elke keer worden gelezen. Ik lig midden in de dood. Ik zoek het leven buiten mijzelf. Maar dat is vaak ook moeilijk voor ons gemeen. Om te erkennen, ik lig midden in de dood. Aan mijn kant is er niets waarop ik mijn avondmaalsgang kan gronden. Ik moet het hebben van de Heere Jezus alleen. Kijk, zo roept de Heere zondaren tot het avondmaal gemeente. Ook als het geestelijk donker is, wil Hij het licht geven. Want Jezus Christus is het licht. En Hij wordt ons verkondigd, opdat we in Zijn licht zouden wandelen. En in Zijn licht zien we het licht. Dan zien we dat alles in Hem is. En daar spreken de tekenen van brood en wijn toch ook van. Die volgende week voor uw oog worden aangereikt. Het brood dat wordt gebroken, de wijn die wordt vergoten. Het is een heel eenvoudig teken dat alleen in Jezus Christus de zaligheid is. En dat laat God nou zien hier in Lucas 1. Het is Zijn werk. Hij maakt een nieuw begin. Hij komt in de duisternis. Wat een heerlijke boodschap. Juist ook voor Zacharias. Juist nu tijdens zijn bediening in de tempel deze boodschap aan hem verkondigd wordt. En dat hij ingeschakeld wordt. Want uw vrouw zal een zoon baren. En u zult zijn naam heten Johannes. Het is een krachtige boodschap. Alles wordt erbij gezegd. Zelfs de naam. Maar wat lezen we dan? Zacharias zegt, waarbij zal ik dat weten? Hij kan dat nog niet meemaken. Wat hij nu hoort. Waarbij zal hij weten dat dat echt gebeurt? Ja, een vraag stellen, dat hoeft niet verkeerd te zijn. Want als ik even verder lees in Lucas 1, dan komt de engel ook, Gabriel, bij Maria. En Maria stelt ook een vraag. Als aan haar verkondigd wordt dat Gods zoon uit haar geboren zal worden, dan vraagt ze, hoe zal dat wezen? En toch zit er een levensgroot verschil tussen die beide vragen. Waarbij zal ik dat weten? En hoe zal dat wezen? Het is het verschil tussen ongeloof en geloof. Hier bij Zacharias, zegt Lucas, is het ongeloof. Zacharias die kijkt naar zichzelf en naar zijn vrouw en die zegt het is helemaal niet mogelijk. Zacharias die komt met de feiten aandragen, het kan niet waar zijn. Hij vraagt een teken uit ongeloof. Waarbij zal ik het weten dat het echt waar is? Bij Maria is het anders. Ze gelooft het woord van de engel dat uit haar Gods zoon geboren zal worden. Maar ze zegt, Heere, hoe zal dat gaan? Ze vraagt naar de manier waarop de Heere zijn belofte zal vervullen. Dat is voor haar te groot en dat is voor haar te wonderlijk. Bij Zacharias is het ongeloof aan de belofte van God zelf dat uit Elisabeth een zoon geboren zal worden. En daarmee trekt Zacharias in twijfel dat de helstijd zal aanbreken. Dat Gods beloften vervuld zullen worden. Dat de Messias zal komen. En dat zij worden ingeschakeld om de wegbereider van de Messias voor te brengen. Dat is de reactie. Zacharias vraagt dus een teken uit ongeloof. En dan denkt u misschien vanmorgen bij uzelf, hoe is dat nou toch mogelijk, hè? Zo'n Godvrezende man, want dat is die toch. Een priester in de bediening. Kijken wij ervan op? Of zegt u vanmorgen, ja, daar herken ik deze Zacharias wel in. Ik kom dat in mijn eigen hart ook tegen. Of zegt u, nee, ongeloof? Daar heb ik nooit geen last van. Ja, dat vind je bij mensen die wat zwaarder op de hand zijn. Christenen die het allemaal wat moeilijker nemen. Maar daar hou ik mij verre van. Of misschien denkt u of jij vanmorgen wel, ja, maar dat zal mij toch niet gebeuren. Wat deze Zacharias overkomt. Maar wacht eens even, gemeente. Wacht eens even. Zacharias was een priester, ik zei het al, een man die de Heere kende. Die had dus ook last van zijn ongeloof. We moeten hem maar niet te hard vallen. En menen dat wij beter kunnen geloven dan Zacharias. Of denkt u dat wel? dat wij beter kunnen geloven. En dat wij het beter zouden doen dan Zacharias. En als wij daar hadden gestaan bij het reukofferaltaar, dan zouden wij wel direct geloofd hebben. Zacharias, gemeente, dat was een man die al jarenlang ervaring had, om het zo te zeggen, in het leven met God en in het geloven in God. En toch, dat ongeloof, die twijfel, dat zit er zo diep in bij ons mensen. Je ziet het, het wordt nooit altijd met wortel en tak ineens uitgeroeid. Als je door God wordt wedergeboren tot een levende hoop. Zeker, er is verschil. Want als je dan Maria ziet, dan is daar de overgave. Het vertrouwen op de Heer. Dus dat wil niet zeggen dat bij iedereen het zo moet gaan zoals het bij Zacharias is gegaan. Maar het kan wel zo gaan, gemeente. Ook bij iemand zoals Zacharias is. Ook bij een kerkganger. Ook bij iemand die de Heere vreest. Die de Heere al langer kent. Die al ouder is. Terwijl misschien een jongere, net als Maria, vol overgave de Heere dient. En op de Heere vertrouwt. Maar ik zou vanmorgen wel willen zeggen, gemeente, die meent te staan, die ziet toe dat hij niet vallen. Dat geldt toch ook hiervan. Want wat brengen wij er soms tegen in? Net als Zacharias. Dat we te klein denken van God. Dat we zijn woord niet voor betrouwbaar houden. Dat we meer naar de omstandigheden kijken. Dat we aan het woord van God niet genoeg hebben. Dat we aan de belofte van God niet genoeg hebben. God die zegt in zijn woord, wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Wie zijn zonde beleidt, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Ja, maar ik ben te zondig, ik heb te veel gedaan. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Dat je te slecht bent voor God. Dat lees ik nergens in de Bijbel, gemeen. Ik lees maar dat één zonde niet vergeven kan worden. En dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En dat is een hele speciale zonde. En dat is een zonde die iemand doet die volhardt in onbekeerlijkheid en in spot met God en met zijn woord. En die ook niet tot bekering wil komen. Die dat verlangen ook niet heeft. Die alles liever wil doen tegen God dan dat hij tot bekering komt. Maar als er iemand is die vanmorgen zegt, ja, maar ik kan niet aan het avondmaal, want ik ben te zondig. Ik ben te slecht. En ik heb er ook na ontvangen genade het er weer zo slecht van afgebracht. Ik ben het zo vaak kwijt. Kan het nou wel echt zijn in mijn hart? Gemeente, ga ermee tot deze zaligmaker die gekomen is in deze wereld om zondaren zalig te maken. Kijk, en wij kunnen net als Zacharias zeggen, ja, daar moet iets extra's bij, een teken. Waarbij zal ik dat weten? Misschien wacht u er wel op, dat er iets bijzonders gebeurt. Dat u een of andere stem hoort waarvan u zegt, nou, als ik dat hoor op een bijzondere manier, dat is voor mij het teken om aan het avondmaal te gaan. Of dat u zegt, als bijvoorbeeld die psalm gezongen wordt, vlak voor het avondmaal, dan zal ik aangaan. Gemeente, stellen we dan niet extra voorwaarden die de Heere niet stelt? Zeker, je mag er naar uitzien dat de Heere tot je spreekt. Maar dat is wel de belofte van het evangelie die ons gegeven is en die ons verkondigd is, waarop de Heere ons wil laten vertrouwen. Kijk, bij Zacharias is er nog ongeloof gemeend. Een gelovige kan worstelen met zijn ongeloof. Maar ik zeg er vanmorgen ook bij, er zijn ook ongelovigen die lijken te geloven en die dat echte geloof niet hebben. Wat bedoelt u, vraagt u? Nou, mensen die zeggen altijd te kunnen geloven, die helemaal geen last hebben van het ongeloof, die zeggen, ja, waar maak je toch druk om? In de avondmaalsweek zelf onderzoeken, onderzoeken of je in het geloof bent. Ik geloof toch? Zou dat niet een teken van ongeloof kunnen zijn? Ongelovigen die zichzelf wat inbeelden. Want we hebben ons erin te onderzoeken. Dat hebben we net gelezen en dat is heel Bijbels. We hebben ons te onderzoeken of wij de vaste belofte van God geloven, dat ons alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven is. En wat betekent dat? Als je die belofte van God, die vaste belofte van God gelooft, dan beleid je dat je zelf een zondaar bent. Die Christus nodig heeft. Alleen zijn lijden, alleen zijn sterven is mijn bedekking voor de heilige God. En mensen die zichzelf wat inbeelden, dat zijn mensen die het niet alleen in het lijden en sterven van de Heer Jezus vinden. Dat kan heel subtiel, ook in de kerk. Dat je altijd nog dingen naast de Heer Jezus hebt. En dat je altijd nog vertrouwt op iets wat in jezelf is. Dat je zelf toch naar de kerk gaat en dat je zelf toch trouw meeleeft. En noem allemaal maar op zo'n lijstje als de apostel Paulus, die hij ook voor zijn bekering had. Dat hij dacht, ik hoor er vast wel bij. Hij had nergens last van, nergens geen twijfel over. Maar dat is niet het echte geloof, gemeente. Het echte geloof, wat je ook bij Maria ziet, dat is dat je nederig ootmoedig bent en zegt, Heere, mij geschieden naar uw woord. En dat je zalig wordt. Alleen zoals de Heere zegt dat je zalig kunt worden. Dat is door de Heere Jezus alleen. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, gij alleen. Dat is de grond, de Heere Jezus Christus alleen. En dat is de boodschap daar in de tempel, daar in Jeruzalem. De heilstijd breekt aan, de Messias komt. En hij zal aan armen het evangelie verkondigen. En hij zal als de knecht des Heren zijn ziel geven tot een rantsoen voor velen. Hij is het lam van God dat geslacht zal worden. En hij zal tot een volkomen verzoening zijn voor al de zij. Dat is avondmaal vieren, gemeente. Dat je alles in de Heere Jezus vindt. Niks meer in jezelf. En dat je het hoe langer hoe meer ontdekt. Hij is de grond alleen. Ja, maar zegt u maar, als ik dan zit met dat ongeloof in mijn hart. Nou, kijk dan nog eens naar onze tekstgemeente. Wat is de reactie van de engel op die woorden van Zacharias? Nou, eerst benadrukt Gabriel, dat zijn woord een goddelijk woord is. Ik ben gezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. Dat zou toch voor Zacharias genoeg moeten zijn. Als de Heere zijn beloften geeft, dan moet dat toch genoeg zijn, gemeente. Wat moet de Heere nog meer doen dan te laten zien dat hij waarachtig en betrouwbaar is? De engel zegt, u zult zwijgen en niet spreken. Ja, dat heeft Zacharias wat te zeggen, dat hij een tijd lang niet kan spreken. Dan zie je ook dat ongeloof altijd schuld is tegenover God, ook Gods kinderen. In hun leven het ongeloof nooit goed praat. Je ziet ook hier hoe de Heere Zacharias tuchtigt. Hij kan niet meer spreken. Hij wil straks naar buiten gaan om het volk te zegenen. Maar hij kan geen woord uitbrengen. En hij gaat straks terug naar Elisabeth om te vertellen wat de Heere gezegd heeft. Maar hij kan geen woord uitbrengen. Hij zal zwijgen. Laten we daar maar mee beginnen, gemeente, in de voorbereidingsweek. Om ons te verootmoedigen voor de Heer. Vanwege ons ongeloof. Om te belijden, Heere, wat kijk ik vaak naar mezelf. Wat kijk ik vaak naar andere dingen. Wat ben ik zo weinig gericht op uw beloften. Die u zo tot onze troost zeer overvloedig hebt geopenbaard in uw woord. O, de Heere is er alles aan gelegen om te laten zien wie hij is. En dan zegt het avondmaalsformulier, we hebben dat vanmorgen ook gelezen. Dan is er geen zonde of zwakheid die ons niet zou kunnen hinderen om aan de tafel van de Heere aan te gaan. En deze spijze en drank ons deelachtig te maken. voor zondaren gemeenten die ook worstelen met de zwakheid van hun geloof. Is er plaats? Zacharias wordt niet weggestoten, zeker. Het ongeloof van Zacharias wordt wel het zwijgen opgelegd. Maar het is ook een genadig teken. Het is een genadig teken, want zegt de engel erbij, u zult zwijgen tot het moment dat al deze dingen zullen geschied zijn. Totdat God al die beloften vervuld zal hebben. En dan met name die belofte dat ze een zoon zullen ontvangen die de wegbereider van de Messias zal zijn. En nog een keer zegt de engel dat. De woorden van God die zullen vervuld worden op hun tijd. Gods woord is zo betrouwbaar. Gods beloften zijn zo door en door betrouwbaar gemeen. Het zijn goddelijke woorden. En dit teken, dit zwijgen, bevestigt heel sterk die woorden van God. En later zal blijken, en we zullen dat volgende week zien, dat het voor Zacharias geen verloren maanden geweest zijn. En dat zijn tong zal worden losgemaakt om van de Heere te getuigen en van zijn werk te getuigen. Om de Heere te loven en te prijzen. Wat een wondergemeente. God laat zich ook niet tegenhouden door een Zacharias en door zijn ongeloof. God gaat door ook in zijn leven. Zoals hij doorgaat met het volk van Israël. Ook het ongeloof van zijn volk staat hem niet in de weg. En is dat niet wat de Heere juist aan het avondmaal wil laten zien, gemeente? Als u of jij vraagt, waar is nu het avondmaal voor bedoeld? Waarom heeft God nou het avondmaal ingesteld? Is dat voor beste mensen? Voor mensen die zo goed kunnen geloven en zeggen, ik kan altijd geloven? Het avondmaal is ingesteld om ons tegemoet te komen in de zwakheid van ons geloof. Om het nog eens extra ons voor ogen te stellen dat zijn beloften waar zijn. Het woord zou eigenlijk genoeg moeten zijn, toch? Gods woorden zullen vervuld worden op hun tijd. Gods belofte is betrouwbaar en waarachtig. Ook die belofte dat God al onze zonden vergeeft alleen om het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Die belofte laat God volgende week nog eens zien om te zeggen, mijn broeder en zuster, u die ermee worstelt, die zich afvraagt, zal dat nou ook voor mij zijn? En hoe kan ik er zeker van zijn en zeker van blijven dat ook mij al mijn zonden vergeven zijn? Het is zo groot om dat te geloven en soms kan ik het niet geloven als ik kijk naar wie ik zelf ben. Maar laat dan de belofte van God de doorslag geven. En God bevestigt het aan het avondmaal. Wie tot hem komt, die met zijn zonde en schuld schuilt bij het bloed van de Heer Jezus, die wordt gereinigd van al zijn zonden. God heeft het avondmaal gegeven tot versterking van het geloof. Zo goed is de Heere, gemeente, dat hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij weet hoe zwak we zijn. Hij weet hoe ongelovig we zijn. Hij weet hoe moeilijk het soms kan zijn om te geloven. Hij weet het allemaal, gemeente. En daarom zegt hij, kijk eens, volgende week start de tafel. Juist voor mensen die met de zwakheid van hun geloof steeds weer ook te strijden hebben. Die te strijden hebben tegen hun overgebleven zonden. Die nog tegen hun wil in hen is overgebleven. Mensen die zeggen, ik wil het eigenlijk niet meer die zonde. Maar het is er elke keer weer. En ik kom er nooit van af. Nee, inderdaad, je komt er ook nooit helemaal van af hier op aarde. Maar dat is geen belemmering om avondmaal te vieren. Integendeel, God wil juist zijn werk bevestigen. En God wil juist zijn werk vastmaken in ons leven. Broeders, zusters, benaastigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Daar geeft God nou het avondmaal voor. Ook om het ongeloof, het overgebleven ongeloof in ons hart te verbreken. Opdat we zouden geloven in die vaste belofte van God. Dat onze zonden alleen om Christus wil vergeven zullen zijn. Hij is de zaligmaker. Hij alleen die zijn lichaam gaf en die zijn bloed gaf tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Amen.